Vanavond gaan we verder met het onderwerp waar we vorige week mee begonnen zijn. En dat ging over Daniël 4, de hoogmoed van Nebukadnezar. Het gaat hier om een geschiedenis die zo'n 10 jaar gedateerd is na de vurige oven. We hebben dan in totaal zo'n geschiedenis van 30 jaar achter de rug. Eerst hebben we te maken met Daniël, die zich niet wenst te verontreinigen met de spijzen. Dan zien we dat Daniël bij de koning geroepen wordt als hij een droom heeft. En dan legt hij die droom uit en waar het hele, de hele geschiedenis van de wereld eigenlijk uitgelegd wordt. Alle wereldrijken die komen. 20 jaar later zien we dat Nebukadnezar een beeld maakt waar iedereen voor moet knielen. En waar de 3 vrienden van Daniël niet voor knielen. Dan zijn het geen jonge lui meer, maar dan worden het echt mannen genoemd. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. En nu 10 jaar later, dan hebben we de hoogmoed van Nebukadnezar. En je vraagt je wel eens af, tot 2, zelfs 3 maal toe raakt God deze Nebukadnezar aan. En elke keer aan het einde van zijn hoofdstuk, ja, knielt hij eigenlijk op zijn knieën neer en dan moet hij toegeven dat ja, de God van Daniël de enige God is, die we moeten eren. En elke keer vervalt hij weer in dezelfde fout. Het lijkt wel een klein beetje op de geschiedenis van Farao uit Egypte, die ook elke keer weer moest toegeven van ja, die God van Mozes is de werkelijke God. Farao werd wel aangeraakt, maar uiteindelijk verhardde hij zijn hart wel, hè? En het zou kunnen zijn, we weten het niet zeker, maar dat dit ook met Nebukadnezar gebeurd is. Hè, Nebukadnezar zegt nog steeds dat Belshazzar ook in dit hoofdstuk genoemd is naar zijn god Bel, hè? Ja? Naar zijn god genoemd. En het is nog niet duidelijk dat Nebukadnezar zich uitspreekt van die god van Daniël is ook mijn god geworden. En zo zie je dat mensen ook heel lang aangeraakt kunnen worden door het evangelie, maar nog niet echt veranderd kunnen worden. En daar gaat met name het leven van Nebukadnezar over. We hebben in dit gedeelte gezien dat, eens even kijken, dat Nebukadnezar, en het ging dus om Daniël 4, dat Nebukadnezar in een situatie was van vrede, vrede, geen gevaar. Hij was in alle rust, in zijn huis, in goede welstand, in mijn paleis. Dat hebben we kunnen lezen. En ja, soms voel je je wel eens veilig. En dan is het heel wonderlijk, en dat hebben we toen ook gezien, dat het bij God maar 1 knipje is. En het is precies helemaal veranderd. Hè? Wij denken soms heel wat bereikt te hebben, maar het is allemaal zo betrekkelijk. Het is allemaal zo afhankelijk. En ja, toen hebben we eigenlijk ook gezien, hè, dat we in een wereld leven waarin mensen denken het bereikt te hebben en ineens ja, is er helemaal niets meer. En dat zullen we ook aanstaande zondagavond horen. Dan gaat het over de planeet Aarde, een ecologische tijdbom. Hè. En dan vragen we ons af, bestaat deze aarde dan nog maar 10 jaar? Zoals de geleerden eigenlijk zeggen dat het na 10 jaar onomkeerbaar is. En dat we dan echt afglijden naar het vergaan, de afgrond van deze wereld. Nou, ik kan u nu al vanavond heel duidelijk zeggen. En misschien u ook een beetje geruststellen. En dan geef ik u een denker mee om daarover na te denken. Vanaf vanavond bestaat de aarde nog minstens 1007 jaar. Nou, denk daar maar eens over na. Maar goed, dan zult u gaan ervaren dat de Heer Jezus straks niet alleen de heiland van mensen is, maar als de Heer Jezus terugkomt, dan zult u gaan ervaren dat de Heer Jezus nog heel wat van deze aarde kan maken. En dat zie je in het leven van een mens. Als het leven van een mens dreigt ten onder te gaan, dan grijpt hij de Jezus in en dan maakt hij er nog iets heel moois van. En dat zullen we gaan ontdekken. Als, het, als deze wereld, al deze schepping dreigt ten onder te gaan, en dat zijn de tekenen die in de Bijbel heel duidelijk aangekondigd worden, dan grijpt hier Jezus in. En dan kan hij nog van deze kapotte schepping nog 1000 jaar iets prachtigs maken. Maar goed, daar zullen we het zondagavond over hebben. En dan zien we ook weer dat, dat Daniël als laatste gevraagd werd om, uitleg te geven. En het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat ondanks dat Daniël zo ontzettend wijs was en bekend stond als het opperhoofd van de wijzen, toch als laatste gevraagd werd. En ja, dat hoor je heel vaak, ook onder christenen, dat christenen op een gegeven moment zeggen, nou, ik heb dit geprobeerd en ik heb dat geprobeerd en dit hielp niet. Nou, toen niets meer hielp, toen zeiden we tegen elkaar, laten we dan maar bidden. Ja? Als dan niks meer helpt, dan moeten we maar bidden. Nou, dat is niet het laatste wat je moet doen, maar het is het eerste wat je moet doen. Je moet beginnen met bidden. En één vers wat mij bijgebleven is van de afgelopen keer, dat stond zo. In dit gedeelte zie je heel duidelijk dat God, dat de grote zonde is de zonde van hoogmoed. We kunnen het wel zonder God af. En dat God de hoogmoedige weet te vernederen en de nederige weet te verhogen. En dan lezen we hier in Daniël 4, vers 17. Daniël 4, vers 17. Daar kunnen we dan heel duidelijk zien het principe van God. Dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op het woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste, het is zo mooi dat God hier de Allerhoogste genoemd wordt, hè? Dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt. En dat is een woord van Nebukadnezar. En we hebben toen ook gezien dat hij hier in wezen spreekt, een soort profetie uitspreekt. Want de nederigste onder alle mensen is de Jezus zelf geweest. Er is nooit iemand geweest die nederiger geweest is dan de Jezus. En straks zal de nederigste onder alle mensen de koning der koningen en de heer der heren zijn. En over deze hele wereld regeren. En daarom staat er ook dat de Jezus zich vernederd heeft tot aan de dood van het kruis. En dan staat er ook zo mooi, daarom heeft God hem buitenmate verhoogd. Nou, dat zal straks ook met de Jezus gebeuren. Die derde waarschuwing, die Nebukadnezar krijgt, wordt hier genoemd in het stukje over, dan staat hier een boom. Hij heeft een droom gedroomd van een boom die midden op de aarde staat. En dan staat er van deze boom, die midden op de aarde staat. Nou, laten we dat even lezen in vers 22. En toen hebben we ook gezien, en dat zullen we ook steeds weer zien, wat hier gebeurt in Daniël, dat gebeurt ook in de eindtijd. Want het gaat hier om Babel. Het gaat hier om Irak. En ja, laat ik u dat vertellen, dat Irak in de komende tijd nog een uitermate belangrijke rol gaat spelen in de hele wereldpolitiek. U weet ook dat Irak nu een hele belangrijke rol speelt, dat het ook een heel belangrijk onderwerp is, ook vandaag in Brussel, van de Europese leiders en met Bush erbij. En ze zetten samen hun schouders, de hele VN en alle regeringsleiders zetten samen hun schouders onder het opbouw, de wederopbouw van Irak. En Irak is eigenlijk het hele paradepaardje van de hele Europese Unie en van Amerika en van Rusland. Het hoort, ze richten zich allemaal op Irak. Nou, Irak was 60 jaar geleden een vergeten natie, hoor. Maar God heeft nog een heel wonderlijk plan met Babel. En we moeten niet vergeten dat in Openbaring 17, 18 en 19 drie hoofdstukken gewijd zijn aan Irak, aan Babel. Dus het is niet zomaar dat Irak een heel belangrijk item wordt in de wereldpolitiek. Over dat Babel staat in vers 22, over die boom, daar staat dat die boom, ja, misschien even kijken, in vers 20 te beginnen. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was, welks hoogte tot de hemel reikte, en die over de gehele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor allen, onder welk het gedierte des velds huisde, en in welks takken het gevogelte des hemels nestelde, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen, dat zij tot aan de hemel reikt, en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde. Dat is de koning van Babel. Nou, er zijn een paar dingen die mij hiervan opvallen. We hebben hier het dus hier over een regering, over een koning, waarvan we kunnen lezen dat hij, dat zijn koninklijke heerschappij reikt tot aan de hemel. Zien we hier hetzelfde weer terugkomen als de toren van Babel? Laten we een toren bouwen van de spits reikt tot aan de hemel. Is het niet precies hetzelfde als wat je, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, wat we in Jesaja 14 gelezen hebben? Zullen we het nog heel even erbij opslaan, als u Daniël erbij houdt? Want daar gaat het ook over de profetie van Babel. En dat is één lange profetie en die begint in hoofdstuk 13 al, van Jesaja 13. En als u de titel ziet van het stukje van Jesaja 13, dan staat er de profetie over Babel. En alles wat hier in hoofdstuk 13 en 14 staat, gaat over Babel. Gaat over Irak. En wat gaat er met Irak gebeuren? Wat gaat er met Babel gebeuren? Keer op keer, wat is het systeem van Babel? Nou, vers 12. Hoe zijt gij uit... Ja, dan heb ik het over hoofdstuk 14, hè? Hoofdstuk 14, vers 12. Jesaja 14, vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster? Zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten, en zeteren op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken en mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in de diepste der groeven. Nou, over wie gaat het hier?
Satan.
Maar ook Babel. Ja, toch? Babel, een beeld van wat er met Satan gebeurt. Nou, dat is dus eigenlijk Satan. En daar ziet u dus eigenlijk dat hoogmoed, je aan God gelijk willen stellen, is de, je zou kunnen zeggen, de basis van elke zonde. Dat is de bron van zonde. Hoogmoed tegenover God. En toen Satans plan mislukte in de hemel, toen is Satan uit de hemel geworpen en zette hij zijn plan voort via de vrouw Eva, waarvan hij zei, joh, als je van die boom eet, zul je aan God gelijk zijn. Ja? En later via de torenbouw van Babel. En later via de regering van Nebukadnezar. Steeds maar weer datzelfde, de majesteit, ja, tot aan God gelijk willen zijn. En ik denk dat wij daar ook vandaag steeds meer mee te maken krijgen. Wij krijgen in onze samenleving, met zulke moeilijke vragen te maken. Wij krijgen met vragen, met problemen te maken van... is het nog wel zinvol om deze mens te genezen? Want het gaat te veel kosten. Want hij is al te oud. Kunnen we dit medicijn nog wel toevertrouwen? Want dat is zo kostbaar. Ja? Of twee verstandelijk gehandicapten moeten we zien te voorkomen dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Dus een prikpil verplichten. Ja? En dan moeten wij op een gegeven moment maar bepalen van wanneer is iemand zo gehandicapt dat het niet meer mag. En zie je eigenlijk dat wij als mensen steeds meer op de troon van God gaan zitten. En dat wij als mensen steeds meer gaan beslissen over dood of leven. En ja, ik weet wel, je bent op een gegeven moment in de wetenschap zo ver gekomen dat je ook niet meer terug kunt. En dat je als mens op een gegeven moment helemaal vastloopt. En dat is ja, eigenlijk zonder dat wij het eigenlijk doorhebben, in de hele maatschappij zo gevormd, zo ontstaan, dat er geen weg meer terug is. En het leidt uiteindelijk, zoals we al jaren geleden gezegd hebben, tot situaties waarin vrouwen verplicht worden het prenataal onderzoek te doen. En als er bepaalde afwijkingen zijn in de foetus, dan moet er geaborteerd worden. Of dan moet er ingegrepen worden. Want kinderen die geboren worden met afwijkingen, dat kan niet meer. En zo zijn we op weg naar de ubermens, hè? Naar de antichrist, naar de volmaakte mens. Het aan God gelijk willen zijn, dat is... Je zou kunnen zeggen, dat is dat hele Babylonische systeem wat in alle lagen van de maatschappij werkzaam is. Het aan God gelijk willen zijn. Nou, wat hier staat, dat is dat er aan het einde van de tijd het antichristelijk rijk, want daar is Nebukadnezar een beeld van, dat rijk van Nebukadnezar is daar een beeld van, het antichristelijk rijk zien we heel duidelijk dat rijk, dat rijkt tot aan de hemel. Ja? Het rijkt tot aan de hemel. Nou, dat staat hier, die boom die rijkt tot aan de hemel. Ten tweede wat je hier kunt zien, want we lezen van de antichrist in 2 Thessalonicenzen 2, de grote wereldleider, dat hij zich in de tempel zet in Jeruzalem en zich laat aanbidden als God. Nou, dat hebben we in het vorige hoofdstuk ook kunnen zien, hè? Dat hij van zichzelf een beeld laat maken en iedereen zal hem moeten aanbidden. Tweede wat je hier ziet, dat is in vers 22, het rijkt niet alleen tot aan de hemel, maar die boom, wat lezen we, wiens heerschappij zich uitstrekt tot het Midden-Oosten. Staat dat daar? Nee, daar staat tot aan het einde der aarde. Wat lezen we over de antichrist? Dat hij van de draak, Satan, de macht van deze wereld krijgt en dat hij zal regeren over de hele wereld. Het is een wereldrijk. Echt een wereldrijk. De macht van de antichrist zal zich uitstrekken over de hele wereld. En wat je nog meer kunt lezen, hè, daar staat in vers 21 van Daniël 4, daar staat welks loof schoon was en welks vrucht zo overvloedig was dat hij voedsel bood voor allen. Het is ook een rijk waar iedereen qua voedsel, qua eigenlijk van afhankelijk wordt. We kunnen niet meer zonder. Staat er ook niet in Openbaring dat als je deze antichrist niet wil gehoorzamen, dan kun je niet meer kopen of verkopen. De hele wereld wordt afhankelijk van deze regeringsleider. En daarom zei Daniël, gij o koning, u o koning, u bent die boom. U bent diegene waar iedereen van afhankelijk is. U bent diegene wiens koningsheerschappij rijdt tot aan de hemel. U bent diegene die koning is tot aan het uiterste der wereld. Nou, dat zal eens van toepassing zijn op het uiteindelijke Babel, op de antichrist. En ja, wat je dan leest van de antichrist, hè, als Babel valt, hè, hier lezen we, en misschien wel goed om dat eventjes te zien, daar in dat 14e vers, daar staat in ene keer, houd de boom om. En dan wordt van het een op het andere moment die boom omgehouden. Zijn bladeren worden afgestroopt en zijn takken worden eraf gehakt. En er blijft helemaal niets meer van over. Van het een op het andere moment. Hoe zal dat ervaren worden in de wereld? Ja? Zullen we eens gaan kijken hoe dat in de toekomst ervaren zal worden? Als u met mij opslaat in Openbaring. In Openbaring 18, daar hebben we de val van Babel. En dan zult u ook ontdekken, dat is niet zomaar in een proces of zo. In Openbaring hoofdstuk 18, daar staat in, ja, misschien is het goed om in het 10e vers te beginnen, tot en met het 19e vers, Openbaring 18 vers 10, daar staat middenin, wee, wee, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. Houd de boom om. In één uur. En de kooplieden, de economen zou je kunnen zeggen, der aarde wenen en bedrijven rouw om haar, omdat niemand meer hun lading koopt. Lading van goud, zilver, edelgesteente, palen, fijn linnen, purper, zijde, scharlaken, welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor, allerlei voorwerpen voor van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kaneel, specerijen, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen, lading van paarden en wagens. Je kunt het allemaal vertalen naar deze tijd, hè? Auto's, ja? Drogisterijartikelen, voeding. Nou, van alles en nog wat. Maar dan staat er, en van lichamen en zielen van mensen. Er worden heel wat zielen verkocht, hoor. Heel wat mensen verkocht aan de economie. Want de economie moet draaien. Nou, en dan staat er in vers 15, de kooplieden in deze dingen die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouwbedrijvend en zeggende, wee, wee, die grote stad die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken en rijk versierd was met goud, edelgesteend en palen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest. Zie je dat in één uur gebeurt? Zie je nou hoe ontzettend relatief dat allemaal is? Zo ontzettend, ja, in één uur. En iedere stuurman, iedere kustvaarder en de zeelieden en allen die de zee bevaren, bleven van verre staan en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende, welke stad was aan deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofden en riepen wenend en rouwbedrijvend, zeggende, wee, wee, die grote stad waarin allen die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest. Nou, dit is maar een heel klein voorbeeld wat hier in Daniël staat, wat er straks in de eindtijd gebeurt met het grote antichristelijke rijk. Het is in één uur verwoest. In één uur is het voorbij. Nou, houd die boom om, staat er. En dan staat er in vers 15, als we weer teruggaan naar Daniël 4 vers 15, en laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan. Nou, dat zal dan niet gebeuren. Aan het einde zal Babel werkelijk weg zijn. Nou, hier zien we dat inderdaad de wortelstomp van Babel er altijd gebleven is. Mensen hebben vroeger altijd gedacht, van Babel horen we nooit weer wat terug. En toch is die wortelstomp er altijd gebleven. Het lijkt wel een klein beetje op dat wat er met Israël gebeurd is. Want Israël was die vijgenboom. En dan lezen we op een gegeven moment dat die vijgenboom onder het oordeel van God verdorde. En dan staat er zo mooi in Marcus, tot aan de grond. En dan lezen we in de profetie dat er nog altijd zo'n oude stronk overgebleven is. De wortel van David. Ja? Nou, Israël verdween als het ware van het toneel en Babel verdween ook van het toneel. En van beide bleef er een wortelstomp over. En we weten dat de vijgenboom uitloopt. En sinds het uitlopen van de vijgenboom krijgen we ook te maken met die wortelstomp die ook op de een of andere manier aan het uitlopen is van Babel. Ze zijn er alle twee weer. En het is... Ik heb daar wel eens wat over gelezen, die bijbelleraar die zei toen ook van dat ijzer is een eentje terug in Daniel 2 een beeld van welk rijk? Het Romeinse wereldrijk, hè? Het Romeinse wereldrijk. En dat koper, welk rijk was dat? Het Griekse wereldrijk, hè? Het Hellenistische Griekse wereldrijk. Ik kreeg eventjes het idee of ik het helemaal voor niks vertelde een poosje geleden. Het koperen deel van dat beeld, dat was het Griekse wereldrijk. En het ijzeren deel was het Romeinse wereldrijk. En het is bekend dat met name door de Griekse cultuur en door de hardheid van het Romeinse wereldrijk, Babel jarenlang, eeuwenlang geen kans gekregen heeft. Om weer opnieuw zich te manifesteren. En nou wordt eigenlijk die band weggenomen. En zien we dat Babel weer verschijnt. En dan, ja, dan staat er eigenlijk hè, dat dit hele beeld, dat slaat dus op Nebukadnezar. Hè, Nebukadnezar die als het ware afgehakt wordt en vernederd wordt. En aan de dieren gelijk wordt. Daar willen we dan de volgende keer over spreken. Want dan lees je zelfs hier dat Nebukadnezar op zijn knieën door het gras kruipt. En gras eet. Weet u trouwens dat het Babylonische wereldrijk in het boek Daniel iets verderop vergeleken wordt met een leeuw? Het Medo-Persische wereldrijk met een beer? En het Griekse wereldrijk met een panter. Nou, wonderlijk hè, dat er in Jesaja 11 staat dat de leeuw zal gras eten als een rund. Hè. Zie je dat? Er gebeurt hier iets wat zich later weer gaat herhalen. Ja, dat God mensen die zich verhogen en gelijk willen worden aan God, dat ze vernederd zullen worden. En dat de Heer zijn koninkrijk geeft aan de nederigste onder alle volkeren. Nou, als Daniel deze droom uitlegt en dat als dit tot hem doordringt, dan staat er in vers 19 dat Daniel voor een ogenblik verbijsterd raakt. En dat zijn gedachten zich verontrusten. En dat hij eigenlijk niet goed weet wat moet ik hiermee. En ja, hij wil die boodschap eigenlijk liever niet aan de koning doorgeven. En dan staat er in vers 27, als hij dan die droom uitlegt, en zegt koning Nebukadnezar, die boom, dat gaat met u gebeuren. En wij weten dat het ook een verstrekkend profetie is over dat wat in de toekomst gaat gebeuren. Dan zegt Daniel in vers 27 zo mooi: daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen. Of er misschien verlenging van uw rust wezen mogen. Hij roept de koning als het ware op van bekeer je alsjeblieft. Want God laat zich verbidden. Ja? En weet u, dan geeft God hoeveel tijd nog? Want als God iets doet, dan gaat God altijd eerst waarschuwen. Nou, hoeveel tijd geeft God nog aan Nebukadnezar? 12 maanden, hè? Ziet u het staan in vers 29, na verloop van 12 maanden. Een jaar. Kunt u zich voorstellen dat Daniël ook wel eens gedacht heeft van, oh, nou heb ik wat verteld, maar dan gebeurt er niks. Een week, er gebeurt nog niks. Een maand, zou ik het dan wel goed uitgelegd hebben. Een half jaar, we zijn het misschien al helemaal vergeten. En dan een jaar. God laat niet met zich spotten, hoor. Wat God gezegd heeft, dat gebeurt. En zo staat het ook in de Petrusbrief. God talmt niet met zijn belofte. Hij aarzelt daar niet mee. Als God het beloofd heeft, dan gebeurt het ook. We zullen daar de volgende keer wat meer over nadenken. Ik moest zo nadenken over de profetie van de Heer Jezus in Lucas 4, waar hij zegt dat hij gezonden is om gevangenen vrijlating te verkondigen. En weet je wat er dan staat? En het aangename jaar des Heren. Het aangename jaar des Heren. 12 maanden. Ja? Symbolisch natuurlijk, hè? Het jaar, want ja. Of denk aan een Henoch. Weet u hoe oud dat Henoch geworden is? Want na Henoch kwam dat oordeel, hè? Henoch is 365 jaar geworden. Spreekt ook eigenlijk van 365 dagen, het aangename jaar des Heren. Mensen, er komt een moment dat die 12 maanden voorbij zijn, hoor. En dan grijpt God in. Dan gaat God dat doen wat hij ook beloofd heeft. En daarom, mensen, ik zeg het wel eens, de genade van God is onbegrensd. Maar zijn tijd is wel begrensd, hoor. En daarom zegt de Bijbel niet voor niets, heden, indien gij zijn stem hoort. Als je weet dat God iets vandaag van je vraagt, dan moet je het doen. En mensen, wat is het geweldig. En elke keer als ik dat boek Daniël lees en dat boek Daniël bestudeer en doorgeef aan anderen, weet je, dan word ik eigenlijk elke keer weer zo ontzettend bemoedigd. Omdat ik gewoon weet, ja, hier in dit boek Daniël blijkt maar weer dat de God van Israël, de God van de Bijbel, de hele wereldgeschiedenis in zijn handen heeft. En dan kunnen de wetenschappers van alles en nog wat zeggen. En dan kan er van alles en nog wat gebeuren in deze wereld. En dan kunnen de mensen bang zijn dat half Nederland onderstroomt met water. En natuurlijk, we hebben te maken met verschrikkelijk veel rampen in deze wereld. Weer in Iran een vreselijke aardbeving. Ja? En de aarde lijkt steeds meer op een beschonken planeet die heen en weer waggelt. Zoals er ook met name zal gebeuren in de grote verdrukking die straks aan zal breken. Maar met alles mogen we weten, God heeft het in zijn handen. En God is de Alfa en de Omega. Hij is het begin en het einde. En het gaat precies zo zoals God het beloofd heeft in zijn woord. En in die heilsgeschiedenis mogen we ontdekken dat daar de Heer Jezus gekomen is om voor ons aan het kruis te sterven en met zijn bloed ons te reinigen van alle zonden. En door zijn bloed is de Heer Jezus de hemel ingegaan en heeft ons daar de toegang tot God geopend. En mogen we tot het vaderhart van God naderen. Mensen, wat een geweldig evangelie is dat, te midden van al het rumoer van deze wereld. En wat is het goed om ja, dat ook te mogen weten. Het is heel belangrijk dat je als christen weet waar je staat. Weet waar het naartoe gaat. En dat je niet zomaar in de blinde loopt. Maar dat je weet dat God een geweldig plan heeft. Amen.